Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, die ook nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd, van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 37, het tweede. Samen lezen uit het woord van God, uit de eerste algemene zendbrief van de apostel Johannes en daarvan het derde hoofdstuk. Ik noem u 1 Johannes 3.
Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. En een iegelijk die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk Hij rein is. Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid. Want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonden zou wegnemen. En geen zonde is in hem. Een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleidde, die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit een duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem, en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van den beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben. Niet gelijk Kaïn, die uit een boze was en zijn broeder doodsloeg, en om wat oorzaak sloeg hij hem dood, omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in den dood. Een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goede wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en hij kent alle dingen. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, terwijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam zijn Zoons, Jezus Christus, en elkander lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem, en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij, dat hij in ons blijft, namelijk uit den geest, die hij ons gegeven heeft.
Verootmoedigen wij ons nu voor den Heere en bidden hem om zijnen zegen. Heere, almachtige en eeuwige God, bekleed met het licht als met een kleed, uw heerlijkheid ten toon spreidend voor het aangezicht van de heiligen en van al de engelen die u omringen. Dag bij dag. Gij die de overste zijt van alle koningen der aarde, die met het Heer des hemels en met de inwoners der aarde doet, naar uw vrijmachtig welbehagen, voor wie een gans volk minder is dan een stofke aan de weegschaal en dan een druppel aan een emmer. Wij onderbinden het om tot u te naderen, hoewel wij stof en as zijn. Laat dat de ervaring en de bekentenis van ons hart zijn. Doe ons die plaats vinden aan uw voeten. Daar wordt u groot en heerlijk en glansvol. Daar zinken wij als nietige mensen aan uw voeten neer. Daar heffen we onze handen op, bevlekte handen, schuldige handen, die we in aanraking gebracht hebben met ons hart, dat in allen dagen alleenlijk boos is. Want wij weten en belijden aan u, indien u met ons in het recht kwam treden, o God. En gadeslaan onze ongerechtigheden wie? Wie zou dan bestaan? Wij weten dat u een heilig en een rechtvaardig God zijt. Dat u met de zonde geen gemeenschap kunt hebben. Dat u krachtens uw gerechtigheid de zonden haat en straft. Dat u alle leugensprekers verdoen zal. Doe ons daarom beven voor u. Met die kinderlijke vrede en met dat diep ontzag vervuld zijn. Maar Heere, Gij hebt ons zelf gezegd, ja geboden, als zondaren te geloven in de naam van Jezus Christus, omdat we door zijn striemen bevrijding zouden hebben van onze zonde en door de kracht van zijn bloed verlost zouden worden van onze overtredingen. En als wij dan tot u naderen, Heere, dan is het geen vermetel pogen tot u te komen in een weg die we zelf hebben uitgedacht. Maar dan is het een toegang zoekend in die verse en levende weg die u ons geopenbaard had. We zouden nooit de naam van Jezus kunnen noemen, indien gij hem ons niet verkondigd had. We zouden nooit enige liefde tot hem in onze ziel kunnen gewaar worden en enige vrijmoedigheid om in die weg tot u de toevlucht te nemen, indien u tot ons niet in die weg eerst was nedergekomen. Maar dat heb u gedaan, Heere, van het begin der aarde aan. In dat offer heb u uw gunstrijk aangezicht geopenbaard aan onze eerste ouders, toen ze in de luststof van u waren afgevallen. Dat aangezicht heb u vriendelijk opgegeven. Dat heb u getoond aan Abel, wiens werken rechtvaardig waren en die daarom gehaat werd in deze goddeloze wereld. Zo zijt u voortgegaan u zelf een volk te maken, ijverig om uw lof te vertellen. Zo heb u aan onze vader Abraham uzelf heerlijk geopenbaard en aan hem beloofd tot in het duizendste geslacht u trouw te zullen houden. Zo zijt u voortgegaan en mogen wij ook heden met ons kroost voor uw aangezicht komen, o God, om uw naam met dankzegging aan te roepen, om te bekennen dat wij uit uw hand het leven hebben ontvangen, de adem en alle dingen, om van u af te smeken genade en vergeving van onze zonden, om gemeenschap met u te mogen smaken in het midden van uw tempel, om samen met uw kinderen ons in u te mogen verblijden, te mogen zingen van het heil dat we in u hebben mogen vinden, te mogen horen van de rijkdom uw genade die aan ons geopenbaard hebt. O, laat ook vanmiddag de prediking van uw woord krachtig vergezeld gaan van de arbeid uw geestes in het midden van ons. Zegen uw dienaren, graag getrouwd tot uw dienst. Laat ook uw dienstknecht aan deze plaats uw hulp mogen ervaren, uw vergevende liefde mogen smaken en tot Sion mogen zeggen, zie uw God is koning, gedenk ons zo. Met onze zonen en mannen in slans dienst en allen die wettig verhinderd zijn aan deze plaats te zijn, laat ze uw gunst en hulp met ons mogen ervaren. Heere, wij vragen het van u. Neem u onze zonde weg en schenk ons die gunst die beter is dan dit tijdelijk leven. Verhoor ons in de naam van uw lieve Zoon, op wiens genade we onze smekingen nederwerpen en door wiens barmhartigheid we hopen zalig te worden. Amen. We zingen Psalm 65, vers 2. wij willen vanavond het woord van God prediken naar aanleiding van zondag 21, de 55ste vraag met het antwoord. Ik noem u zondag 21 van onze Heidelberger en dan de vraag 55 in het bijzonder met het antwoord. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Het antwoord zegt eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere, dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Het gaat dus, zoals u leest, over de gemeenschap der heiligen. Dat was het wat ook in onze geloofsbelijdenis staat, dat wij geloven de gemeenschap der heiligen. En die gemeenschap der heiligen wordt beschreven in deze 55ste vraag ten eerste als een gemeenschap met Christus. En ten tweede, deze gemeenschap der heiligen openbaart zich dan ook in een gemeenschap en aan elkaar. Dus het gaat over de gemeenschap der heiligen. En dan willen we eerst stilstaan dat die gemeenschap der heiligen bestaat uit een gemeenschap met het hoofd, Jezus Christus. En dat die gemeenschap voorts openbaar komt, ook hier in de gemeente en overal waar Gods kinderen door woord en geest geroepen worden. Als een gemeenschap met elkaar. Eigenlijk is dit helemaal geen nieuw onderwerp. Het sluit volkomen aan bij het vorige. Wat gelooft gij van de heilige, algemene, christelijke kerk? Maar als we nu in zonderheid over de gemeenschap der heiligen gaan spreken, is dat toch meer dan zomaar een aanhangsel wat we net zo goed de vorige week even hadden kunnen noemen. Nee, het is zo dat de onderwijzer nog eens per se nadrukkelijk een blik wil laten slaan in die gemeenschap der kerk, in de binnenkant als het ware. Hij wil ons eens even laten zien hoe dat het nu van binnen in dat lichaam des Heren er naartoe gaat. De vorige keer, na geleden dus, toen zagen we wat die kerk was, hoe die kerk zich openbaart. En nu neemt de onderwijzer als het ware mee in die kerk. En dan mag u gerust denken aan de kerk zoals wij hier nu zitten. Maar u weet wel, als u het nog onthouden hebt van 14 dagen terug, dat die kerk natuurlijk veel wijder is dan enkel maar de gemeente hier aan deze plaats in dit kerkgebouw. U moet dan ook niet in de eerste plaats denken aan dat in de kerk zijn, zoals wij dat over het algemeen noemen, en we bedoelen daar dan mee binnen deze vier muren aan het West-Nieuwland vergaderd zijn, maar als de onderwijzer ons meeneemt, als het ware in de kerk, binnen in de kerk, dan doet hij dat niet alleen wanneer we hier zo liefjes bij elkaar zijn en zo hartelijk kunnen zingen en zo aandachtig kunnen luisteren, maar dan neemt hij ons ook mee. Of moet ik zeggen, juist mee morgen, als we uiteen gegaan zijn. Als we elk op onze plaats staan, de een hier en de ander daar en de ander nog verder weg. Ja, dan neemt hij ons mee, juist dan. En dan plaatst hij ons binnen in de kerk. En zegt hij, kijk, ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat broeders van hetzelfde huis samenwonen. Niet alleen wanneer de psalmen opstijgen, niet alleen wanneer we samen onze gevouwen handen tot God opheffen, maar ook morgen, als de kerk verstrooid is in de wereld, juist morgen, als je van die uiterlijke eenheid, zoals we nu de kerk zien, niets meer ziet, als u opgaat in de massa, als men u helemaal niet meer kennen kan, boven die ander, zo uiterlijk bedoel ik, dan juist, dan moet die kerk van Christus functioneren. Dan moet het openbaar komen dat we de band hebben met God. Dan moet het openbaar komen dat we beweldadigde zijn, heiligen van hoge plaatsen, de heiligen van de laatste dagen. Ja, dat zijn wij. Door Christus genade, maar dat moet dan toch ook eens openbaar komen. Dat moet de wereld dan ook zien. Het is natuurlijk niet genoeg dat ze ons op zondag hier naar dit gebouw zien gaan. Ze moeten ons morgen kunnen zien en overmorgen als kinderen van God. Als mensen die een verwachting hebben. Als ranken in de wijnstok Christus. Die een andere koning hebben dan de kinderen deze wereld. Die een andere God dienen dan het materialisme, de God van deze eeuw. Dat is de bedoeling van de onderwijzer. En zegt hij, kom, ga nou eens mee en kijk nou eens binnen in de kerk. Zo is het. Zo moet het zijn. Zo wil God het. Zo heeft Christus het verordineerd. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Nee, trek nou uw schouders niet op. En zeg nou niet, heilige, kom, ik ben toch geen heilige zeker? Toch zegt de onderwijzer, de gemeenschap der heiligen. En dan blijkt uit het antwoord dat hij niet bedoelt de heiligen in de hemel. Maar dat hij bedoelt de heiligen hier op de aarde. Dat zijn de geroepen heiligen waar Paulus zijn brieven aan schreef. En nog aan geschreven heeft. Dat is die gemeente van Rome en van Korinthe en van Efeze. Dat zijn die geroepen heiligen. De geliefden in de Heere Jezus Christus. Dat zijn de heiligen. Nee, zeg nou niet te gauw, kom. Er is geen mens heilig op deze wereld. Zeg nou niet te gauw, ik ben toch geen heilige. Je kunt zoiets van mij niet verwachten. Dan zou de Heere tegen u kunnen zeggen vanavond, ja, u bent wel een heilige. En ik verwacht het wel zo van u, dat ge naar mijn inzettingen leeft. Want u weet het, als hier gesproken wordt over heiligen die op de aarde zijn, dan worden daar niet mee bedoeld de mensen zonder zonde, want die zijn er niet op deze wereld. Dan worden daar ook niet mee bedoeld de heilige boontjes die zichzelf het predicaat heilig op de revers gespeld hebben. En die zeggen, zie mij aan voor de oudste des volks. Die heilig en rein zijn in hun eigen oog. Maar dan worden daarmee bedoeld de gelovigen. Die door het geloof de heiligheid van Christus deelachtig geworden zijn. En nu voor God opgetekend staan als zonder zonde. Als heilige, let wel, door het geloof in Christus al zo aangemerkt. Dat begrijpt u wel. Nee, het is waar. Dan is niemand heilig. Maar dan is het ook waar. Dan zijn al de kinderen Gods even heilig. Allemaal volmaaktheid in Christus. God zou met ons niet te doen kunnen hebben. Hij kan nooit zijn gunst uitlaten aan een onheilige, want hij haat de zonde. Hij kan alleen maar gemeenschap hebben met heiligen. En als hij dan die gemeenschap maakt, als hij dan die band herstelt, als hij ons dan uit de dood losmaakt en ons levend maakt met Christus, dan worden we vanaf dat ogenblik heiligen in de ogen van God. Dat is een gave. Dat is een ontzaggelijk voorrecht. Daar verstaan we hier het uiterste nog maar van. Daar zullen we straks eeuwig, eeuwig van zingen. Maar het is ook een plicht. Een dure plicht. Want heeft de Heere gezegd, gij zijt duur gekocht. Tot rechtvaardigheid, tot heiligheid, tot eeuwige heerlijkheid. verheerlijk dan God in uw lichaam en uw geest, welke God zegt. Toch heilige dus? Ja, toch heilige. En wie zijn dat dan? Daar staat de gelovigen. Allen en een iegelijk. We zullen geen woord overslaan. Allen en een iegelijk. Maar dan gelovigen dus. Hier valt de scheiding. Ja, er zijn in de kerk ook hypocrieten. Daar zijn ook die wel met de kerk meeleven, die wel in de kerk zijn, maar die niet tot het lichaam van Christus behoren. Helaas, daar zijn onherborenen, onbekeerden, harde van hart, mensen die God niet lief hebben. Dat zijn geen gelovigen. Die lopen mee. Als ze zo blijven, vallen ze vroeg of laat af. Als verdrukking of vervolging komt, zegt Jezus, dan houden ze het in de kerk niet af. Dan gaan ze de weg van God af. Vele volgden van toen af niet meer met hem. Dat is erg. Dat is erg. Als er onder de gemeenschap der heiligen ook hypocrieten zijn, die het niet echt nemen. Die met een verdeeld hart hier zit. Die God niet dienen uit een volkomen hart. Dat is ontzaggelijk. Dan wordt het toch wel hoog tijd. Om zich tot een Heere te bekeren. Hoog tijd. Want de tijd is voorts kort. Zegt de Heer. Daar hebben we het dus niet over nu. Het gaat hier over de gelovigen. Maar dan ook over al de gelovigen. En over een ieder van de gelovigen. Dus allemaal tezamen. Maar ook ieder apart. Ja, hier willen we eerst even op letten. Het zijn dus allemaal heiligen. Leden van het hoofd Jezus Christus. Als we daar nu eens mee zouden beginnen. Ik geloof dat we daar moeten beginnen. Om de gemeenschap der heiligen te kunnen beoefenen. Dat we eerst elkaar moeten gaan leren aanvaarden, allen en een iegelijk, als leden van het hoofd Jezus Christus. Daar ontbreekt het zo vaak aan. Dan zeggen we, ja, kan wel een beginseltje in zijn, kan wel een kind van God zijn, maar hij is toch zo en zo en zo ver nog niet gekomen. Er kleven toch nog vele bezwaren aan. Hij heeft lang nog geen volkomen geloof. Hij doet dat nog en hij laat dat nog. We zien er nog genoeg bezwaren in. En daarom, nee, laten we hem daarom voorlopig links liggen. En dan gebeurt het vaak. Ja, het is me wel bekend, enkele tientallen jaren geleden, ik herinner het mij nog goed, wat er in Papendrecht een vrouw, die zo uit het publiek zondig leven tot God bekeerd werd. Een waarzegster die vele mensen verleid had, werd tot God bekeerd. Dat ging natuurlijk met een geweldig vertoon gepaard. Iedereen hoorde, iedereen wist het aanstond. Men kwam met bussen uit oost en west en zuid en noord om die vrouw te horen. En om die vrouw te zien. En om die vrouw te bewonderen. Het duurde natuurlijk maar een paar maanden. En toen was die vrouw zo groot gegroeid. Dat er geen enkele predikant haar meer stichten kon. Of onderwijzen kon. Dat er geen enkele kerk meer was. Die beantwoordde aan haar statuur. Ik hoor nooit meer van haar. Misschien is ze wel in de hemel. Dat kan best. Maar zo ze nog op de aarde is. Zo zal ze ook wel geleerd hebben in die paar tientallen jaren, dat ze maar een zondares is die door het bloed van Christus zalig moet worden. Ik bedoel er dit mee, dat we niet alleen die enkele aanvaarden, van wie we zeggen, ja dat is duidelijk, dat is klaar. En ze dan als een soort gouden kalf gaan vereren en eromheen huppelen om ook een zegentje van zo'n man of van zo'n vrouw te krijgen. Nee, geliefden, daar staat allen en een iegelijk. Dat is de professor in de theologie, maar dat is ook die jongen die ze niet allemaal op een rijtje heeft. Die maar net mee kan. Waar je van zegt, nou, nee. Nee, hij is niet volledig bij zijn verstand, maar je kan toch in hem of haar de vreze Gods merken. Er leeft toch iets van het verlangen naar God. Van het haten en het vlieden van de zon. En een lust en liefde tot de dienst des Heeren. Die hoort er ook bij. Die zijn voor God niet te min. Allen en een iegelijk. En als we dat nu zo eens gingen ervaren. Dat nou al deze mensen heiligen zijn. Niet. Nee, en dan zeg ik het met nadruk. Niet omdat ze zo'n lief karakter hebben. En niet omdat ze zo hartelijk zijn voor iedereen. Maar omdat God ze verkoren heeft. Omdat ze met datzelfde bloed gewassen zijn. Omdat ze door diezelfde geest geleid worden. Allen en een iegelijk staat er. Als lidmaten aan de Heere Christus. En al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Daar letten we dus eerst op. Als het gaat over de gemeenschap der heiligen, dan zegt de onderwijzer, wij hebben allemaal deel aan de schatten en aan de gaven van de Heere Jezus Christus. Wij zijn leden van zijn lichaam. En nu zijn er sierlijke leden en er zijn min sierlijke leden, maar we hebben allemaal ons deel in dat lichaam van Christus. En we worden allemaal door datzelfde bloed gevoed. Net als dat elk deel van ons lichaam door hetzelfde leven gevoed wordt. En nu is je hart vernamer als je kleine teen. Maar nog het een, nog het ander kan je missen. De Heere heeft ons volmaakt geschapen. En de hand kan tot de voet niet zeggen, ik heb u niet voor nodig. Wil het lichaam volmaakt harmoniëren. Wil het volmaakt goed zijn in ons leven, in alle delen, dan hebben we niets voor niets van God gekregen. En dan zijn al de delen van ons leven betrekkelijk even belangrijk. Dan worden ze allemaal door datzelfde bloed gevoed, door datzelfde leven gevoed. En zo is het nu ook met de leden van Christus. Daar kan er niet één gemist worden. Ik zeg die professor niet, maar ook die jongen niet. Ook dat meisje niet. Ook dat kind niet. Nee, dat zijn allemaal tonen. Snaren op Gods harp. En er zal er niet één van breken. En er zal er niet één van gemist worden. God wil op die ganse scharen zijn hemelslied gezongen hebben. En hij zal zijn doel verkrijgen. Zegt de onderwijzer. Die hebben ten eerste aan de Heere Christus. En aan al zijn schatten en gaven gemeenschap. Dus eerst aan Christus en dan onlosmakelijk daaraan verbonden aan zijn schatten en gaven. Het gaat dus eerst om Christus. De openbaring Gods in deze wereld. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En daarom staat er aan de Heere Christus. En zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Er zou ook kunnen staan aan God. En aan zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Maar hier staat uitdrukkelijk. Omdat de Heere Christus Gods openbaring is. In deze wereld. Daarom wordt die naam van de tweede persoon. Hier uitdrukkelijk genoemd. Nu, er staat dus dat al die leden. Met hem gemeenschap hebben. Dus, daar is geen kind van God. Of hij heeft gemeenschap met de Heere Christus. Ik kan het ook omkeren. Ik kan zeggen, iemand die geen gemeenschap heeft met de Heere Christus, is geen kind van God. Ja, dat wordt zo van lieverlee onverstaanbare taal. Dan zegt men, ja, maar je moet toch niet bij Christus beginnen? Er zijn toch ook wel kinderen Gods. Die geen gemeenschap hebben aan de Heere Christus. En dan weet ik wel wat u bedoelt. Maar u bent toch op een gevaarlijk zijspoor. U bedoelt natuurlijk dit.
Er zijn wel kinderen Gods die niet weten dat Jezus hun borg is, maar die nochtans met de zonde gebroken hebben door de kracht van Gods geest, die hun zonde bewenen en beklagen voor God, en die nu zuchten en hongeren naar de gerechtigheid. En dat zijn toch ook kinderen Gods? Dan zeg ik ja hoor. Dat zijn ook kinderen van God. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Als we die erbij zetten, dan is dat geen mensenwerk, maar dan doen we gewoon wat Jezus zegt. Want die heeft gezegd, zalig zijn ze, die hongeren en die dorsten naar de gerechtigheid als Bijbelse taal. Maar dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, dat is juist de vrucht van het gemeenschap hebben met de Heere Christus. Dat u dat nou eens zou zien. Dat u dat nou in uw leven eens zou zien, met een oog des geloofs. Dat u dat hongeren en dorsten, dat treuren, dat uitzien, dat bekommerd zijn, dat zoeken van God. Dat dat nu de vrucht was van de arbeid van de Heere Jezus Christus aan uw ziel. Hier staat het. En onze onderwijzer was toch een theoloog in de ware zin van het woord. Die dat maar niet toevallig zo neergeschreven heeft. Hij zegt nee, de gelovigen alle en een iegelijk zijn leden van de Heere Christus. En ze hebben recht op al zijn schatten en al zijn gaven. Zij hebben daar gemeenschap aan. Hoe ontstaat die gemeenschap met de Heere Christus? Nou, die ontstaat wanneer God zijn geest in ons leven uitzendt. De geest van Jezus Christus, wanneer hij ons wederbaart tot een levende hoop, wanneer hij ons tot dat nieuwe leven wekt, dan snijdt hij ons af uit onze oude levenswortel. Dan worden we Christus ingeplant. Dan krijgen we van stonden aan de rechten van een kind, de titels, de eer, de gaven, de gemeenschap van stonden af. Iemand die wedergeboren is door God, is van stonden aan in de ogen Gods een gerechtvaardigde en een heilige. Die heeft alles wat hij nodig heeft om getroost en zalig te leven en te sterven. Dat heeft God hem gegeven. Dat heeft hij in zijn bezit. Als een gave van God. Wat anders is, heeft hij daar de smaak van. Heeft hij daar de vrucht uit. Heeft hij daar de wetenschap van. Heeft hij daar de blijdschap over. Dat is wat anders. Onze prins Willem-Alexander, die weet niet hoe rijk hij is. En die weet niet hoe hoog hij staat. En die weet niet hoe hij met eer en luister nu reeds omringd wordt. Het is immers een koningszoon. Het is een prins van de bloeden. Maar ach, wat weet dat ventje daarvan. Die leeft precies als u en mijn kind. Toen ze zo klein waren. Het huilt. Het lacht. Het speelt. Heeft verdriet en het weet van al die schatten en al die eer en al die titels en al die rijkdom niet. Maar het is toch een prins, daar bent u met mij. Nu, zo is het nu ook met al Gods kinderen, hier staat het. Allen en een iegelijk, het zijn allemaal de heiligen van de hoge plaats. God zegt, als je één van deze kleine ergert, ze konden beter een molensteen aan je hals binden en je in het midden van de Maas werpen en je in de diepte van de zee werpen, zegt God. Zo waakt God over zijn leden, over zijn kinderen. Allen en een iegel. Denkt u daar wel eens aan? Ze zijn Gods oogappels. Ze zijn Gods beminden. God heeft ze lief. Met al de liefde van zijn hart. En hij heeft ze erfgenaam gemaakt. In Christus van alles wat hij heeft. Straks zal je het zien. O God geef. Dat je het niet tot je eeuwige schande zou zien. Maar dat je het zou zien. Ook met insluiting van jezelf. Gij hebt ons schuldig gekocht. Tot koning en tot priesters. En daarom zijn we voor zijn troon. Daartoe heeft God ze gekocht. Dus, nu gaat het niet over het genot dat ze ervan hebben, het gevoel dat ze ervan hebben, de wetenschap, de blijdschap, de troost. Maar nu gaat het erom wat ze wezenlijk in de Heere Christus hebben. En dan zegt God, en dan zegt de onderwijzer, ze hebben deel aan de Heere Christus. Ze zijn ranken van die olijfboom, van die wijnstok, Jezus Christus. Zij al, die tollenaar, die daarachter in de tempel stond, en die niet wist waar hij kruipen moest, die zich doodschaamde voor God, vanwege zijn vorig leven, die tollenaar, dat was een rank van de wijnstok. En die Zacchaeus, die zijn hele leven verboemeld had in dienst van de vijand, dat was een rank van de wijnstok. Die Rut uit de stam van Moab, waar de Heere van gezegd had dat ze in de vergadering des Heeren niet komen mocht, was een rank van die wijnstok. Die Rachab, die ze daar uit Gods hand mochten ontvangen, die voor die tijd een vrouw geweest was van lichte zee. Het was een rank van de wijnstok. Het was de oogappel God. Ze had deel aan de Heer Jezus Christus. Die al, ieder, allemaal, aan Christus en staten aan al zijn schatten en gaat gemeenschap hebben. De schatten van Christus, wat zouden dat kunnen zijn? Ik denk dat daarmee bedoeld wordt, de schatten die hij in zonderheid voor zijn volk verworven heeft. Bijvoorbeeld de vergeving der zonden, de heiligmaking door de geest en het eeuwig zalig leven. Je zou er natuurlijk nog 100 bij kunnen noemen, minstens. Maar laten we dan de hoofdzaken noemen. Dat zijn de schatten. Dus, allen en een iegelijk, ze hebben deel aan die schatten van Christus, omdat ze aan Christus deel hebben. Daar moet u natuurlijk wel op letten. Want ik weet, er zijn altijd kapers op de kust, die het om de schatten van Christus te doen zijn, en die Christus niet willen hebben. Die om het kleed van Jezus dobbelen, maar Jezus aan het kruis hangen. Nee, die zullen beide missen. En de schatten. En Christus. Het moet ons eerst om God te doen zijn. En het gaat ons ook om God. Zo de geest in ons is uitgestort. Dan gaat het ons om God. Dan gaat het ons niet in de eerste plaats om zijn schatten en gaven. Dan gaat het ons om zijn gemeenschap. Dan gaat het ons om de vrede. Die gemeenschap met God. Want dat te missen, dat is erger dan de dood. Dat gevoelen we. Zodra God ons bekeert, zo hij ons zijn geest geeft, dan voelen we dat het gemis aan die gemeenschap een dodelijk gemis is. Een liet te dragen gemis. Dan zeggen we, Heere, u kunt alles van me wegnemen. Maar als ik u dan maar overhoud. Maar als zou u me de wereld geven met al wat erin is. En ik zou u moeten missen. De glans van uw aangezicht, de vrede met God, dan ben ik de ongelukkigste van alle mensen. Zo is het toch? Dus eerst God, eerst Christus, maar dan ook zijn schatten. Dan ook zijn gaven, het is waar. Door alle tijden heen zijn er geweest die Christus volgen om de broden. Toen en nu. Maar dat heeft hij ook gezegd. Als hij zegt, als je dit brood niet eet, dan heb je geen leven in jezelf. Dan kan je niet zalig worden. Van toen aan gingen velen terug en wandelden niet meer met hem. Het was om brood te doen, om de heerlijkheid, om de schatten, maar niet om de gemeenschap. Waar gaat het ons om? Of is ook een beetje een voorbereidingspreek, waarom ook niet elke preek is een voorbereidingspreek. Waar gaat het om? We hopen volgende week die gemeenschap der heiligen zichtbaar te beoefenen. Aan deze tafel, aan de tafel die dan zal worden toegericht. En waar gaat het ons dan om? Waarom komen we aan die tafel? Waarom? Laat ons het onderzoeken. Gaat het erom om van de mensen gezien te worden? Dat verwacht ik toch niet. Zo dwaas zult u toch niet zijn. Dat u enkel om van de mensen gezien te worden, dit heilige zult nemen. Terwijl het u dan niet toe zou komen. Gaat het er u om, omdat gemeen daardoor een gode welgevallig werk te doen. En dan met dat werk God aangenaam te zijn. Dan tast u schromelijk mis. Want u wordt niet geroepen aan het avondmaal om iets te doen voor God. U wordt slechts aan het avondmaal geroepen. Om te belijden. Om te getuigen. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Mijn smekingen. Mijn klagen. Om hem te belijden, zegt. Dat ge gemeenschap zoekt met hem. Dat ge op hem uw hoofd. Dan, dat hij de liefde van uw hart heeft, dat ge buiten hem niet leven kunt. Daar moet het om gaan. Niet om van het oordeel bevrijd te worden op zich. Niet om straks in de hemel te mogen komen, alleen dat. Maar in de eerste plaats om zijn gunst, om zijn vriendelijk aangezicht, om zijn gemeenschap, daar gaat het om. Om vergeving van zonde te mogen ontvangen. En wat zegt die vergeving van zonde? Wel, dat zegt gemeenschap met God. Herstelling van de band. Verzadiging met Gods deel. En daar gaat het om. Maar dan ook onlosmakelijk daaraan verbonden. Aan zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Zijn schatten. De vergeving van de zonde. O, luister toch eens, hier gaat de stroom van Ezechiël worden, een beek der zwemming. Vergeving der zonde. Allen en een iegelijk, ze hebben vergeving van zonde. Als we dat gebroken brood uit de hand van Christus ontvangen, dan betekent en verzegelt hij ons, ik heb uw zonde weggenomen. Ge zult een dood niet sterven, ge zult leven. Allen. En een iegelijk. Ook die zwakke. Ook die klein. Ook die min vermogen. Ook degene die pas enkele schreden gezet heeft op de weg des geloofs. Alle. En een iegelijk. We verkondigen u Jezus Christus. En die gekruist tot een volkomen vergeving. Van al uw zonden. Hier staat het. Aan zijn schatten gemeenschap hebben. Die vergeving des zonden. Die heiligheid, ik heilige mijzelf voor hen, opdat zij zouden heilig zijn in der waarheid. Ze zijn allemaal even heilig in de ogen van God. Waarom? Wel, ze dragen allemaal het kleed van Jezus verdiensten. Dat kan niet anders. Anders staan ze bevlekt in zichzelf, verdoemelijk voor God is van tweeën. We zijn of kinderen des Satans, of we zijn kinderen van God. En zo we kinderen van God zijn, hebben we deel aan al zijn schatten. Ook aan die schat van heiligheid. Kom, gij bekommerde, als nu de week van voorbereiding ingaat, o blik dan op uzelf. Blik dan diep in uw hart. Kijk dan naar uw besmeurde kleed. Maar laat uw oog daar niet rusten, want u vindt daar geen rust. Als ge in uw eigen hart gezien hebt. En als ge uw besmeurde kleed gezien hebt. En als ge al de vlekken heen voor een geteld hebt. Ga dan naar Jezus. Zoek dan vertroosting in zijn wond. Zoek dan bedekking onder dat kleed. Dan zult ge vrede vinden. Als ge enkel maar in uw hart blijft staren. Dan weet ik zeker. Dan zult u aanstaande zondag niet komen.
dan zult u zeggen, ik heb geen deel aan God. Want dan zou het toch anders moeten zijn. En dan zouden die vlekken er toch niet op moeten zitten. En dan zou ik toch heiliger en ernstiger en aanhoudender moeten bidden. Nee, ik ben geen heilige. Ik ben een onheilige. Ik ben een goddeloze. Ik ben een mens die het niet waard ben door God ontfermd te worden. En dan zult u al dieper in uw ongeloof wegzakken. Dan zult u al dieper in uw kommer en in uw nood wegzakken. Nee, de enige weg om verlost te worden, dat is weliswaar eerst te zien op uzelf. Met weemoed, met sterke zuchting en traan. Maar dan te zien op het Lam God, dat de zonde der wereld wegneemt. En dan zult u het ervaren. Dan zal de kleinste van de kleine het ervaren. Dat hij van Sion nederziet. En dat hij uw gebeden hoort. Want is vader en moeder alleen maar goed voor die kinderen die weten dat ze kinderen zijn. En die weten dat die man vader is en die vrouw moeder. Is vader en moeder alleen maar goed voor die jongens en meisjes die zich bewust zijn, zonen en dochteren, van die ouders te zijn? Ach nee, hoe kunt u zoiets denken? De tere zorg van vader en moeder gaat nog veel meer over die kleine, over die allerkleinste. Wel nu, meer dan een vader, zorgdet gij, als u volgende week aan de dicht des verbonds geroepen wordt, dan wordt u daar niet geroepen als een volwassene. O, vanwege de tijd behoorden we het allemaal te zijn. Vanwege de openbaring van Gods genade zoveel jaren behoorden we alle vast te staan in het geloof. Maar ook al zou dat niet zijn, al zouden we bekommerd zijn, al zouden we behoren tot degene die bij de zuigelingen gerekend worden, zal God u niet verzorgen? Zal hij geen plaatsje voor u als een dis hebben opengelaten? Hij rekent op u. Hij hoopt op u. Hij heeft uw deel reeds klaargezet. Eerst klaargezet. Ach, dat is toch de taak van moeder. Als er kinderen rondom de tafel vergaderd zijn, dan eet ze toch niet eerst zelf. En dan laat ze toch niet eerst de grote genoeg eten. En dan misschien een overschotje, een restje, ergens voor de kleine. Wel nee, dan gebeurt het vaak dat ze eerst die kleine geeft. Eerst wat van de maaltijd afhaalt. Om die kleine te verzorgen, die heeft het toch het meeste nodig? Wel nu, meer dan een vader, meer dan een moeder, zorgt het gij. Denk eraan, God rekent op u. Hij heeft uw plaats reeds gedekt. Al zijn schatten en al zijn gaven. Ook bij die schatten, daar behoort het eeuwig zalig leven. Waarvan u nu zegt, oh, daar durf ik niet aan te denken. Zalig wordt met Abraham, Isaac en Jacob. Ik het schone lied der verlossing eeuwig zing. Niet verloren gaan, maar zalig worden. Oh, als ik daaraan denk, dan smelt mijn ziel in verwondering weg. En zeg, oh God, het is te groot. Het is te groot. Ik durf er niet aan denken. Dat ik met Abraham, Isaac en Jacob, met David en Salomo, met al de verlosten, met Christus, zal aanzitten aan die ronde tafel van de bruiloft des lams. Maar toch, geliefden, zo ge de geest van Christus ontvangen hebt, zijt ge kinderen van God. En zult ge toch eenmaal aan die dissen plaatsje verkrijgen. God zal hem u bereiden. Dat zijn zo in het kort enkele van zijn schatten. Dan volgen de gaven. Wat zijn de gaven? Gaven hebben we niet allemaal evenveel. Aan de schatten hebben we gelijkelijk deel. Gelijkelijk. God heeft geen lievertjes. Ze zijn hem allemaal even lief. Hij houdt van al zijn kinderen evenveel. Met die eeuwige goddelijke oneindige liefde. Maar gaven die deelt hij verschillend. Hij geeft de een 5 talenten. Hij geeft de ander 2 talenten.
En hij geeft de ander één talent. En hij zegt, doet er handel mee. Dat zijn de gaven die we deel aan hebben. Er is niemand of hij krijgt een gave uit Christus, van God, door de Heilige Geest. De ene heeft de gave om het woord te prediken. De ander heeft de gave om de zieken te vertroosten. De derde heeft de gave om de lijdende barmhartigheid te bewijzen. De vierde heeft de gave om vrede te stichten. En noemt zomaar op. Zo heeft God al zijn kinderen, de kleine met de grote, gaven gegeven. Gaven om te gaan met de kinderen. En ze kinderlijk te leiden en ze te vertellen van Christus en van zijn genade. Gaven om het kerkelijk leven te organiseren. Kortom, welke gaven dat God u ook gegeven heeft, dat geeft niet. Al zijn het maar die hele gewone gaven die helemaal niet opvallen. U bent misschien geen voorzitter en bent misschien geen secretaris en u hebt misschien geen functie. U behoort misschien bij die gewone leden. Dat is ook een gave. Om telkens getrouw die gave van God ten dienste van anderen te besteden. Als gewoon lid, wat mij betreft, van een vereniging. Want wat heeft het zin dat er een president is en een secretaris en noem maar op. Als er geen leden zijn. Allemaal een gave van God ontvangen. Zo is het in de kerk. Alle en een ieder. Aan de schatten en gaven. Van Jezus Christus. Gemeenschap hem. Dat is een wonder. Dat brengt verplichting. Adeldom verplicht. Die gave van God. Die verplichte om weder te geven. En zijn dienst is niet zwaar. U kent de gelijkenis. Ze zijn uitgegaan. Terwijl hun Heer weggegaan was. En ze hebben de talent met de talenten gewoekerd. Ze hebben ermee gewerkt. Mee gewerkt op gevaar af. Dat ze te verliezen zouden. Maar ze hebben ermee gewerkt. Ze hebben ermee gestaan. In de koude van de nacht. In de hitte van de dag. En ze zijn staande gebleven. En ze hebben gewonnen. 5-5. En 2-2. Alleen die ene. Die één talent had. Die heeft er niets bij gewonnen. Waarom? Omdat hij maar één talent had. Wel nee. Als hij er één talent had bij gewonnen. Nog minder. Al had hij de rente van het talent er maar bij gewonnen. Dan had hij het ook gehoord. Kom in. Gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt ge getrouw geweest en over veel zal ik u zeggen. Niemand zal kunnen zeggen, ik had geen talent. Ik heb me niet dienstbaar kunnen maken in deze wereld. Want ik heb aan de gave van Christus geen gemeenschap gehad. Elk gelovige, elk en een ieder ontvangt van deze gave. Hij heeft de zaligheid niet kunnen beërven. Omdat hij te lui was. Omdat hij te vastig was. Omdat hij geen goede gedachten van God had. Hij zegt, ik wist dat ge een harde Heer was. Gemaaid waar ge niet gezaaid hebt. En vergaderd vandaar waar ge niet gestrooid hebt. Ik was bang voor u. En daarom heb ik de waarheid maar zuinig bewaard in een zweedoek. Ik heb er niks mee gedaan, want u bent een harde Heer. O, zegt hij, dat wist. Dat ik een gestrenge Heer was, had dan het geld op de bank gezet. Dan had ik weder gekomen, het kunnen nemen met de woeken. Nu zij het geen ontrouw, nu zij het geen luie dienst. Nee, hij ging verloren, niet omdat hij geen gave ontvangen had, maar omdat hij er niet mee gewerkt had. Daar heb je de lege leden, daar heb je de dode rang, daar heb je de meelopers, daar heb je de hypocrieten. Ze kunnen waarachtig niet klagen dat God niet aan hen denkt. Maar ze moeten hierover klagen dat ze niet aan God denken. En zo ze aan God denken, verkeerd van God denken. En daarom gaan ze verloren. Nu, dat is dus de ene zijde. De gemeenschap der heiligen. Betreffende onze verhouding ten opzichte van Christus. Maar ten andere dat elk zich moet schuldig weten. Zijn gaven ten nutte en ten zaligheid. Der andere lidmaten gewilliglijk. En met vreugde aan te wenden. Daarvan willen we nog een woord zeggen. Nadat we gezongen hebben. Psalm 68, het tweede vers. De gemeenschap der heiligen, dat is een wonder. O, het is waar, daar zijn in deze wereld veel organisaties. Daar is veel samenbundelen van kracht om tot een bepaald doel te komen. Door verschillende drijfveren. Maar daar is maar één gemeenschap. Als de gemeenschap der heiligen. Die andere gemeenschappen zijn min of meer allemaal belangengemeenschappen. U kunt dat zo dikwijls zien. Herodes en Pilatus, die worden vrienden als het gaat om hun gemeenschappelijke haat tegen Jezus bot te vieren. En de Arabische landen, die staan hand in hand gereed om het oude bondsvolk in de Middellandse Zee te drijven. Zijn ze het zo met elkaar eens? Wel nee, ze haten elkaar als de pest. Als straks Israël zich gehandhaafd heeft en zijn grenzen versterkt, dan vliegen ze elkaar in de haren. Ze hebben alleen op het ogenblik elkaar nodig tot hun gemeenschappelijk doel, namelijk dat gehate volk der Joden van de aarde verdrijven. Zo zie je telkens op de wereld gemeenschappen opbloeien. Daar bloeit ook op het ogenblik een bepaalde gemeenschap der kerken. En die gemeenschap die is ingegeven door een gevoel van angst. Men is het roer kwijt. Men weet niet meer wat men doen moet tegen de opkomende machten. En dan grijpt men elkaars hand. Zonder eerst de hand van Christus gevoel te hebben. Dan grijpt men elkaars hand. En hoe men verder over Christus denkt, dat is maar bijkomstig. Als men elkaars hand maar voelt. Als men maar voelt dat men gemeenschap heeft met elkaar. En elkaar kan vasthouden. Zulke gemeenschap houdt het niet uit. In de dagen van nood, in de dagen als Gods gerechtigheid zich verheffen gaat, deze gemeenschap is exclusief, anders dan elke andere gemeenschap. Het is geen belangengemeenschap. Het is geen gemeenschap die we aangaan om elkaar zo goed mogelijk te helpen tegen een gemeenschappelijke vijand, door een bepaalde ideologie gedreven. Maar het is de gemeenschap des geloofs. Het is de gemeenschap van de liefde. Dat is een spontane, een natuurlijke gemeenschap. Met dat woord natuurlijke bedoel ik niet de aard van ons natuurlijk goddeloos leven. Maar ik bedoel de natuurlijke openbaring van het leven met God. Dat is de natuurlijke gemeenschap van het geestelijk leven. Omdat we gemeenschap hebben met Christus, kan het niet anders, of we zullen ook gemeenschap hebben met elkaar. Als dan zwarte handen, Livingstone, de grote zendeling, dragen over land en zee naar zijn graf in Engeland, dan is dat niet de dweperige onderdanigheid van het zwarte ras tegenover de blanke. Maar dan is dat de liefde van Christus. En als die grote schare bijeen vergaderd wordt. Over de ganse wereld verkoren en bijeen verzameld. Door woord en geest. Dan is dat niet in de eerste plaats een organisatorische eenheid. Waar het verder onverschillig is of men over Christus eender denkt. Maar dan is dat juist die eenheid die opbloeit uit de gemeenschap met God in Jezus Christus. En dat is een gemeenschap die door de dood zelfs niet verbroken wordt. Dat is een gemeenschap die blijft tot in het eeuwige leven. Dat is een gemeenschap, zeg ik, die voortvloeit uit het geloof. Dit geloof namelijk. Dat wij allen de heerlijkheid Gods derven. Dat wij allen gezondigd hebben. Niemand goed doet, ook niet tot een toe. Maar dat nu mijn zonden gelegd zijn op hem. Het lam God dat de zonde der wereld wegdraagt. En als ik dan die ander hoor. En als ik dan dat leven in die ander bemerk. Dan zeg ik, je bent mijn broeder. Je bent mijn zuster. Want nu ervaren we. Wij hebben elkander lief, omdat we samen bemind zijn en samen beminnen. Jezus Christus. God heeft 10.000 talentponden mij vergeven. Zal ik dan mijn broeder, mijn zuster, die 10 penningen die hij mij schuldig is, niet kwijtschelden? Kijk, daar bloeit de ware gemeenschap. En die kan een stootje hebben. Die zegt, geworteld, gefundeerd in ons hoofd, Jezus Christus, in stand gehouden door de Heilige Geest. Maar dat ontslaat ons nu niet van onze plicht, van onze schuldige plicht, David, om nu alles wat in ons is, ook tot die gemeenschap te geven. Integendeel, dat moet ons er juist toe aanzetten. En het is de bron, het is de kern, het is het fundament. Daar moet het vandaan komen. Elke andere gemeenschap zal vroeg of laat stranden. Maar de gemeenschap die op deze grond gebouwd is, die houdt stand. Al dan de gemeenschap kwijnt in de gemeente. Wat moeten we dan doen? Dan moeten we eerst zoeken de gemeenschap met het hoofd. Christus Jezus, de gemeenschap aan zijn schatten en gaven. En wanneer die schatten en gaven waarde gaan krijgen, dan is het een vanzelfsheid. Dan vind ik ook de hand van mijn broeder. Dan vind ik ook de gemeenschap der heiligen met elkaar. Begin niet omgekeerd, want het is nutteloos en vruchteloos. Maar begin zo. Eerst gemeenschap aan de Heere Christus. Maar dan ook vanzelf. Altijd. Onlosmakelijk daaraan verbonden. Gemeenschap. Aan elkaar. Dan vinden ze elkaar. David. En de dienstmaagden. Met welke hij huppelde voor de ark. Ja, bij die ark. Bij die arke Christi. Daar vinden we elkaar. Immers, daar hebben we alle gezongen. Daar derven we alle de heerlijkheid Gods. Daar worden we alle verlost, klein en groot, door zijn genade alleen. Daar vinden Paulus, de grote, machtige, verkoren heidenapostel, die vindt zich één met Onesimus, de weggelopen slaaf, en bemint hem als zijn eigen ingewand. Dat is de gemeenschap der heiligen. Spontaan. En nu staat ervan. Dat elk zich moet schuldig weten. Dat schuldig weten. Uit dat offer. Uit dat talit. Uit dat 10.000 talentponden vergeven zijn. Moet schuldig weten. Om zijn gaven ten nutte. En ten zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk. En met vreugde aan te werken. Zijn gaven ten nutte en ter zaligheid. Ten nutte, dat ziet op de stoffelijke gaven. Want we worden met ons gehele mens zijn daarin betrokken. Het is niet genoeg dat we die ander alleen met onze gaven ter zaligheid willen dienen. En onze portemonnee dicht houden. Dat is een heel goedkope godsdienst. En het blijkt schijngodsdienst te zijn. Als u met die ander enkel maar praten kan over het geestelijk leven. En hem ledig weg kan zenden terwijl dat hij arm is. Dan is uw godsdienst ijdel, zegt een apostel. Het gaat samen. Het staat hier zelfs voorop. Ten nutte. Niet omdat het voornaamste is. Maar omdat het misschien het duidelijkst gezien wordt. Omdat het eerst in de vruchten openbaar komt. De gave ten nutte van de ander te besteden. Dat kan zijn met uw geld. Dat kan zijn met uw goed. Met uw kennis. Die ge van God gekregen hebt. Ten nutte van die andere. Van die struikelende. Van die arme. Van die hulpeloze. Van die man of vrouw die in nood is. En tenslotte ook uw gave tot de zaligheid van de ander. De gave die God u gegeven heeft. Ach, ik hoorde onlangs eens op een vergadering. Toen zei iemand... Had iemand gesproken en toen zei een ander. Broeder, ik bewonder u om de kostelijke gaven die ik van God gekregen heb. Ik dacht, het lag voor in mijn mond, maar ik had het woord niet. Op zo'n vergadering mag je niet alles zeggen. Ik dacht, arme dwaas, hoe kan je nou iemand prijzen om de gaven die hij van God gekregen heeft? Hoe kan het nou? Als ik zeg gaven, dan betekent dat, ik heb het toch niet van mezelf. Ik heb het van een ander gehad. Laat ons daar eens om denken. We hebben het maar van God gehad. Want de aarde is des Heren, met schade haar volheid. En hoe kan je nou die ander prijzen om zijn gaven? Je moet God prijzen. God alleen. Je moet geen mens prijzen. Als hij gaven van God gekregen heeft, prijs God. Om de gaven die hij hem geschonken heeft. En indien je gaven van God ontvangen hebt, besteed dan die gaven tot nut. En tot zaligheid van de ander. Van de ander, hoort u wel? Dikwijls keren we het andersom. En zeggen we, ja, dat is toch ook een lid van de gemeente? Die mocht wel eens wat meer aan me denken. Dan zeggen we, die ander, die moest zijn gaven en zijn goed ten nutte van mij besteden. Nee, dat zegt de onderwijzer niet. Hij zegt, laat ons nu allemaal, klein en groot, elk, alle en een iegelijk, onze gaven ten nutte van die ander besteden. Dat is het uitgangspunt. En dan staat er, gewilliglijk en met vreugde. Gewilliglijk, spontaan. Het is een kwestie van liefde, vreugde. Omdat God gezegd heeft dat de zegenende ziel zal worden weggemaakt. Is het moeilijk? Het is moeilijk. Is het vaak onmogelijk? Het zij onmogelijk. Maar ik vermag alle dingen door Christus die me kracht. Nee, als ik reken met mijn voordeel, als ik reken met de lusten van mijn vlees, als ik reken met de begeerte van mijn hart dat de hele wereld hebben wil, dan is het onmogelijk. Maar als ik zie, en daarmee eindig ik, als ik zie op het Lam Gods, als ik zie op Christus, die om de vreugde hem voorgesteld, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht, dan komt er in mijn hart die gewilligheid, die hartelijke vreugde, om me over die ander te ontfermen, omdat God zich over mij ontfermde. Amen. Heren, laat er iets van in de praktijk van ons leven mogen uitkomen, dat we kinderen God zijn. God ons daartoe gedurig aan, met een geest der zachtmoedigheid en kinderlijke vrees. Heren, we komen er alles in tekort. Maar laat ons bij die schuld niet neerzitten. Erger, tevreden neerzitten soms, zeggende, ik ben toch geen heilige. U hebt ons tot heilige geroepen, want ge hebt gezegd, zij dan heilig, want ik ben heilig. En als we het niet zijn, laat het onze schuld voor u dagelijks zijn. Om de toevluchten mee te zoeken aan uw genadetroon. Wat dan bij ons niet is, dat is toch bij u. Rijke God, we zijn arm. Schenk het uit uw volheid. Opdat wij armen met uw beeld meer en meer versierd mogen worden. En in het midden van deze wereld die beeldenis ook mochten vertonen. Aan degenen die u niet kennen. Opdat er kracht van uw gemeente zou uitgaan. Voor ons gezin, voor om de kinderen, voor alle die ons omringen, opdat zo uw koninkrijk gebouwd werd. Ga u met ons de week in, Heer. Laat uw liefde en vrede in ons hart wonen. Leid ons door uw geest, leg de Satan aan banden. Geef dat we een zoete week van voorbereiding zouden mogen hebben. En ons allengskens aan u zouden mogen gewennen om vrede te hebben met u. Hoor ons, genadige God, en delg uit onze overtredingen in het dierbaar bloed des lams uit genade. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 20, het 4e en het 5e vers.
Thank you.
gaat dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.